Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we stilstaan bij de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vlak voor het einde van het nieuwe jaar heeft Paus Franciscus een nieuwe apostolische brief geschreven met de titel Totum Amoris Est. Alles gaat om de liefde. En dat ter gelegenheid van de 400ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Sales. Naamgenoot van Paus Franciscus en bisschop van Genève in Zwitserland. Ter gelegenheid van die 400ste verjaardag is dus die brief gepubliceerd en de Heilige Vader vertelt ons meer over de spiritualiteit en het leven van de heilige Franciscus van Sales. Door het overlijden van Paus Emeritus Benedictus XVI is het zo dat we uiteraard daar uitgebreid aandacht hebben aan besteed. We waren reeds begonnen met een eerste deeltje van de vertaling te geven, dat zullen wij vandaag opnieuw hernemen, zodat u in één deel zeg maar kan luisteren naar de vertaling van deze apostolische brief. Alles heeft te maken met de liefde. In deze woorden kunnen we de geestelijke erfenis terugvinden die de heilige Franciscus van Sales, die 4 eeuwen geleden op 28 december 1622 in Lyon stierf, heeft nagelaten. Hij was iets ouder dan 50 jaar en was reeds 20 jaar bisschop en verbannen naar Genève. Hij was naar Lyon gekomen na zijn laatste diplomatieke opdracht. De hertog van Savoie had hem gevraagd om kardinaal Maurice de Savoie te vergezellen naar Avignon. Samen zouden ze hulde brengen aan de jonge koning Lodewijk XIII op weg naar Parijs via het Rhonedal na een zegevierende militaire campagne in Zuid-Frankrijk. Moe en in slechte gezondheid was Franciscus de reis begonnen uit pure dienstbaarheid. Als het voor hun dienst niet erg nuttig was dat ik deze reis maakte, zou ik zeker vele goede en degelijke redenen hebben om mij ervan te onttrekken. Als het echter om hun dienst gaat, dood of levend, zal ik mij niet terugtrekken, maar gaan of meegesleurd worden. Dit was zijn temperament. Toen hij uiteindelijk in Lyon aankwam, nam hij zijn intrek in het klooster van de visitandinnen, in het huis van de tuinman, om niet te veel overlast te veroorzaken en tegelijkertijd vrijer te zijn om iedereen te ontmoeten die hij wilde. Hij was toen al zeer weinig onder de indruk van de onstabiele grandeur van het hof. Maar ook zijn laatste dagen had hij besteed aan de uitoefening van zijn ambt als herder in een opeenvolging van afspraken, biechtgesprekken, andere gesprekken, lezingen, preken en de laatste brieven van geestelijke vriendschap. De diepe reden voor deze van God vervulde levensstijl was hem in de loop der tijd steeds duidelijker geworden en hij formuleerde deze met eenvoud en nauwkeurigheid in zijn beroemde verhandeling over de liefde van God. Als de mens met enige aandacht aan de goddelijkheid denkt, voelt hij onmiddellijk een zekere zoete emotie in zijn hart, die bewijst dat God de God van het menselijke hart is. Dit is de synthese van zijn gedachte. De ervaring van God is een bewijs van het menselijk hart. Het is geen mentale constructie, maar een erkenning vol ontzag en dankbaarheid, voortvloeiend uit de manifestatie van God. Het is in het hart en door het hart dat de subtiele en intense eenheidsprocessen plaatsvinden waardoor de mens God en tegelijkertijd zichzelf herkent, zijn eigen oorsprong en diepte, zijn eigen vervulling en de oproep tot liefde. Hij ontdekt dat geloof geen blinde beweging is, maar in de eerste plaats een houding van het hart. Daardoor vertrouwt de mens zich toe aan een waarheid die aan zijn geweten verschijnt als een zoete emotie die in staat is een overeenkomstig en onvervreemdbaar welbehagen te wekken voor elke geschapen werkelijkheid, zoals hij dat graag zo uitdrukte. In dit licht begrijpt men hoe er voor Franciscus van Sales geen betere plaats was om God te vinden en hem te helpen zoeken dan in het hart van elke vrouw en man van zijn tijd. Dit had hij geleerd door zichzelf met aandacht te observeren vanaf zijn vroege jeugd en door het menselijk hart te onderzoeken. Met een intiem besef van een door God bewoond dagelijks leven had hij in de laatste bijeenkomst van die dagen in Lyon aan zijn visitandinnen de uitdrukking nagelaten waarmee hij later zijn herinnering zou willen bezegelen. Ik heb alles samengevat in deze twee woorden toen ik u zei niets te weigeren, noch te verlangen. Ik heb u niets meer te zeggen. Het was echter geen oefening in zuiver voluntarisme, een wil zonder nederigheid. Die subtiele verleiding op de weg naar heiligheid, die deze verward met rechtvaardiging door eigen kracht, met de aanbidding van de menselijke wil en het eigen kunnen, die resulteert in een egocentrische en elitaire zelfgenoegzaamheid die gespeend is van ware liefde. Veel minder was het een kwestie van een zuiver quietisme, een passieve overgave zonder genegenheid aan een leer zonder vlees en zonder geschiedenis. Het kwam veeleer voort uit de beschouwing van het leven zelf, van de vlees geworden zoon. Het was 26 december en de heilige sprak tot de zusters te midden van het mysterie van Kerstmis. Ziet u het kind Jezus in de kribbe? Hij ontvangt alle tand des tijds, de kou en alles wat de Vader hem laat overkomen. Hij weigert niet de kleine vertroostingen die zijn moeder hem geeft. En er staat niet geschreven dat hij ooit zijn handen uitstrekte om de borst van zijn moeder te krijgen, maar alles overliet aan haar zorg en voorkennis. Zo moeten wij niets verlangen of weigeren. Alles verdragen wat God ons zendt, de kou en de beledigingen van het weer. Het is ontroerend te erkennen dat de zorg voor het menselijke onmisbaar is. Op de school van de menswording had hij dus geleerd de geschiedenis te lezen en haar met vertrouwen te bewonen. Een volgend punt dat de Heilige Vader maakt in deze apostolische brief is het criterium van de liefde. Door ervaring had hij het verlangen herkend als de wortel van al het ware geestelijke leven en tegelijkertijd als de plaats van de vervalsing ervan. Daarom had hij, sterk puttend uit de spirituele traditie die hem was voorafgegaan, begrepen hoe belangrijk het was het verlangen voortdurend op de proef te stellen door een voortdurende oefening in onderscheidingsvermogen. Het ultieme criterium voor zijn evaluatie had hij gevonden in de liefde. In zijn laatste toespraak in Lyon op het feest van Stephanus, 2 dagen voor zijn dood, had hij gezegd: "Het is de liefde die onze werken volmaakt maakt." Ik vertel je nog veel meer. Hier is iemand die met ons liefde het martelaarschap voor God ondergaat. Zij verdient veel, omdat men zijn leven niet meer zou kunnen geven, maar een ander die slechts een schrammetje leidt, met 2, ons liefde zal een veel grotere verdienste hebben, omdat het de naaste liefde en de liefde zijn die waarde geven aan onze werken. Met verrassende concreetheid had hij verder de moeilijke relatie tussen contemplatie en actie geïllustreerd. U weet, of zou moeten weten, dat contemplatie op zichzelf beter is dan actie en het actieve leven. Maar als er in het actieve leven een grotere vereniging met God is, dan is het beter. Als de ene zuster die in de keuken staat en de pan op het vuur houdt, meer liefde en naaste liefde heeft dan de andere, zal het materiële vuur haar niet tegenhouden, maar haar helpen om God meer te behagen. Het gebeurt vaak genoeg dat men zich zowel in actie als in eenzaamheid met God verenigt. Uiteindelijk kom ik altijd terug op de vraag: waar vindt men grotere liefde? En dit is de ware vraag die alle nutteloze verstarring of terugtrekking in zichzelf overwint. Zich op elk moment, bij elke keuze, in elke levensomstandigheid af te vragen: waar vind ik grotere liefde? Het is geen toeval dat Franciscus van Sales door Johannes Paulus II werkelijk als een meester van de goddelijke liefde werd genoemd. Niet alleen omdat hij er een krachtig traktaat over schreef, maar vooral omdat hij er getuige van was. Aan de andere kant kunnen zijn geschriften niet worden beschouwd als een theorie die gewoon achter een bureau is opgesteld, ver verwijderd van de zorgen van de gewone man. In feite werd zijn onderwijs geboren uit een zorgvuldig luisteren naar ervaring. Hij transformeerde slechts in de leer wat hij verlicht door de geest met scherpzinnigheid beleefde en las in zijn unieke en vernieuwende pastorale optreden. Een synthese van deze handelwijze is te vinden in het voorwoord van diezelfde verhandeling over de liefde van God. In de Heilige Kerk behoort alles tot de liefde, leeft in de liefde, wordt uit liefde gedaan en komt uit liefde voort. De jaren van de vroege vorming. Het avontuur van het zich kennen in God. Hij werd geboren op 21 augustus 1567 in het kasteel van Sales, nabij Torrance, als zoon van François de Nouvelle, de heer van Boisy, en Françoise de Sionnaz. Levend bij de wisseling van 2 eeuwen, de 16e en 17e eeuw, verzamelde hij in zich het beste van de leer en de culturele verworvenheden van de eeuw die ten einde liep, waarbij hij de erfenis van het humanisme verzoende met de drang naar het absolute, eigen aan mystieke stromingen. Na zijn eerste culturele opleiding, eerst in het college van La Roche-sur-Foron en vervolgens in dat van Annecy, kwam hij in Parijs terecht in het pas opgerichte Jezuïtencollege van Clermont. In de hoofdstad van het Koninkrijk Frankrijk, verwoest door de godsdienstoorlogen, beleefde hij 2 opeenvolgende innerlijke crisissen die zijn leven onuitwisbaar zouden tekenen. Dat vurige gebed in de kerk van Saint-Étienne-des-Grès voor de Zwarte Madonna van Parijs zou in zijn hart, te midden van de duisternis, een vlam ontsteken. die voor altijd in hem zou branden, als de sleutel tot het begrijpen van zijn eigen ervaring en die van anderen. Wat er ook gebeurt, Heer, U die alle dingen in uw handen houdt en wiens wegen alle rechtvaardigheid en waarheid zijn, ik zal U beminnen, Heer. Ik zal U hier beminnen, o mijn God, en ik zal altijd hopen op uw barmhartigheid en ik zal altijd uw lof herhalen. O Heer Jezus, U zult altijd mijn hoop en redding zijn in het land der levenden. Zo had hij in zijn notitieboekje genoteerd, rust vindend. En deze ervaring, met haar angsten en vragen, zal voor hem altijd verhelderend blijven en hem een unieke weg geven naar het mysterie van Gods relatie met de mens. Het zal hem helpen te luisteren naar het leven van anderen en met een zeer fijn onderscheidingsvermogen de innerlijke houding herkennen die denken en voelen, verstand en genegenheid verenigt en die de God van het menselijk hart bij naam noemt. Langs deze weg liep Franciscus niet het gevaar een theoretische waarde toe te kennen aan zijn eigen persoonlijke ervaring, deze te verabsoluteren, maar leerde hij iets buitengewoons, de vrucht van de genade. In God zijn eigen ervaringen en die van anderen te lezen. Hoewel hij nooit beweerde een feitelijk theologisch systeem uit te werken, had zijn beschouwing over het geestelijk leven een eminente theologische waardigheid. Wat in hem naar voren komt, zijn de essentiële kenmerken van het theologiebedrijven, waarbij twee constitutieve dimensies nooit mogen worden vergeten. Het eerste is het geestelijke leven. Want in nederig en volhardend gebed, in openheid voor de Heilige Geest, kan men proberen het woord van God te begrijpen en uit te drukken. Men wordt theoloog in de smeltkroes van het gebed. De tweede dimensie is het kerkelijke leven, het gevoel in de kerk en met de kerk. Ook de theologie is aangetast door de individualistische cultuur, maar de christelijke theoloog werkt zijn denken uit ondergedompeld in de gemeenschap en breekt daarin het brood van het woord. De reflectie van Franciscus van Sales in de marge van de schoolse twisten van zijn tijd, en toch met respect daarvoor, vloeit juist voort uit deze twee constitutieve eigenschappen. De ontdekking van een nieuwe wereld. Na zijn studie ging hij rechten studeren aan de Universiteit van Padua. Terug in Annecy had hij ondanks het verzet van zijn vader de richting van zijn leven bepaald. Op 18 december 1593, tot priester gewijd, werd hij begin september van het daaropvolgende jaar, op uitnodiging van de bisschop, Monseigneur Claude de Granier, geroepen voor de moeilijke missie in de Chablais, een gebied dat behoorde tot het bisdom Annecy, van calvinistische belijdenis, dat opnieuw onder controle was gekomen van het hertogdom Savoie in de wirwar van oorlogen en vredesverdragen. Dit waren intense en dramatische jaren. Hier ontdekte hij, samen met enkele starre onverzettelijkheden die hem later tot nadenken zouden stemmen, zijn talenten als bemiddelaar en man van de dialoog. Hij toonde zich ook de uitvinder van originele en gedurfde pastorale praktijken, zoals de beroemde affiches die overal werden opgehangen en zelfs onder huisdeuren werden geschoven. In 1602 keerde hij terug naar Parijs, belast met de uitvoering van een delicate diplomatieke missie namens Granier zelf en op nauwkeurige instructie van de apostolische stoel. Na de zoveelste verandering in de politiek-religieuze kaders van het grondgebied van het bisdom Genève. Ondanks de goede wil van de koning van Frankrijk mislukte de missie. Zelf schreef hij aan paus Clemens de VIII. Na 9 hele maanden werd ik gedwongen terug te keren op mijn schreden zonder bijna iets te hebben afgerond. Toch bleek die missie voor hem en voor de kerk van een onverwachte rijkdom in menselijk, cultureel en religieus opzicht. In de vrije tijd die de diplomatieke onderhandelingen boden, preekte Franciscus in aanwezigheid van de koning en het Franse hof, knoopte hij belangrijke betrekkingen aan en dompelde hij zich vooral volledig onder in de wonderbaarlijke geestelijke en culturele lente van de moderne hoofdstad van het koninkrijk. Alles was daar veranderd. Hij zelf liet zich raken en bevragen door de grote problemen die zich in de wereld voordeden en de nieuwe wijze om daarnaar te kijken. Door de verrassende vraag naar spiritualiteit die was ontstaan en door de ongekende vragen die dat opriep. Kortom, hij werd zich bewust van een ware overgang van een tijdperk die moest worden beantwoord door middel van oude en nieuwe talen. Het was zeker niet de eerste keer dat hij fervente christenen ontmoette, maar het was iets anders. Het was niet het door godsdienstoorlogen geteisterde Parijs dat hij in zijn vormingsjaren had gezien, en zelfs niet de bittere strijd in de Chablisgebieden. Het was een onverwachte realiteit, een menigte van heiligen, van echte heiligen, talrijk en overal. Er waren mannen en vrouwen van cultuur, professoren van de Sorbonne, vertegenwoordigers van de instellingen, prinsen en prinsessen en bedienden, religieuze mannen en vrouwen. Een diverse wereld die dorst naar God. De ontmoeting met die mensen en het herkennen van hun vragen was een van de belangrijkste voorzienige omstandigheden in zijn leven. Schijnbaar nutteloze en mislukte dagen werden zo omgevormd tot een onvergelijkbare leerschool voor het lezen van de stemmingen van de tijd, zonder ooit te verzanden. In hem werd de bekwame en onvermoeibare polemist bij gratie omgevormd tot een prima vertolker van de tijd en een buitengewoon zielenherder. Zijn pastorale actie, de grote werken, de inleiding tot het devote leven, verhandeling over de liefde tot God, de duizenden brieven van spirituele vriendschap die daaruit voortkwam, binnen en buiten de muren van kloosters en conventen, verzonden aan religieuzen en zusters, aan mannen en vrouwen van het hof en aan gewone mensen. De ontmoeting met Jeanne Francisca de Chantal en de oprichting zelf van de visitatie in 1610 zouden onbegrijpelijk zijn zonder dit innerlijke keerpunt. Evangelie en cultuur vonden toen een vruchtbare synthese waaruit de intuïtie van een ware en juiste methode voortkwam, gerijpt en klaar voor een duurzame en veelbelovende oogst. In een van de allereerste brieven over geestelijke begeleiding en vriendschap, gestuurd aan een van de gemeenschappen die hij in Parijs bezocht, spreekt Franciscus van Sales, zij het op bescheiden wijze, over zijn methode die afwijkt van anderen, met het oog op echte hervorming. Een methode die afziet van hardheid en volledig vertrouwt op de waardigheid en het vermogen van een vrome ziel ondanks haar zwakheden. Ik twijfel eraan dat ook een andere belemmering uw hervorming in de weg kan staan, schreef hij. Misschien hebben degenen die u deze hebben opgelegd de wond te hard behandeld. Ik prijs hun methode, hoewel het niet de methode is die ik wil gebruiken, vooral tegenover edele en goed opgeleide geesten als de uwe. Ik denk dat het beter is om ze gewoon het kwaad te laten zien en ze de scalpel in handen te geven, zodat ze zelf de noodzakelijke incisie kunnen maken. Maar verwaarloos om die reden niet de hervorming die u nodig hebt. In deze woorden is die blik zichtbaar die het Salesiaanse optimisme beroemd maakte en die zijn blijvende stempel heeft gedrukt in de geschiedenis van de spiritualiteit door opeenvolgende opbloeien zoals bij Don Bosco 2 eeuwen later. Teruggekeerd in Annecy werd hij op 8 december van hetzelfde jaar 1602 tot bisschop gewijd. De invloed van zijn bisschopsambt op Europa in die tijd en in de eeuwen daarna is immens. Hij is een apostel, prediker, schrijver, man van actie en gebed, toegewijd aan de verwezenlijking van de idealen van het Concilie van Trente, betrokken bij de controverse en de dialoog met de protestanten, waarbij hij, naast de noodzakelijke theologische confrontatie steeds meer de doeltreffendheid van persoonlijke relaties en naastenliefde ervaart, belast met de diplomatieke missies op Europees niveau en met sociale taken van bemiddeling en verzoening. Bovenal is hij een vertolker van de verandering van tijdperk en een gids van zielen in een tijd die op een nieuwe manier dorst naar God. Caritas doet alles voor haar kinderen. Tussen 1620 en 21, dus op de rand van zijn leven, richtte Franciscus woorden tot een priester in zijn bisdom die zijn visie op de tijd konden verhelderen. Hij moedigde hem aan zich te wijden aan het schrijven van originele teksten die de nieuwe vragen kunnen behandelen en de noodzaak ervan aanvoelen. Ik moet u zeggen dat de kennis die ik elke dag opdoe over de stemmingen van de wereld mij de vurige wens doet koesteren dat de goddelijke goedheid sommige van zijn dienaren inspireert om te schrijven naar de smaak van deze arme wereld. De reden voor deze aanmoediging vond hij in zijn eigen tijdsvisie. De wereld wordt zo teer dat men haar binnen korte tijd niet meer durft aan te raken, behalve met fluwelen handschoenen, nog haar wonden te verzorgen, behalve met pleisters, maar wat maakt het uit als de mensen genezen en uiteindelijk gered worden? Onze koningin, de naastenliefde, doet alles voor haar kinderen. Dit is geen uitgemaakte zaak, laat staan een definitieve overgave in het zicht van een nederlaag. Het was eerder de intuïtie van een verandering die plaatsvond en de noodzaak, allemaal evangelisch, om te begrijpen hoe die te ondergaan. Hetzelfde besef was overigens gerijpt en kwam tot uiting bij de inleiding van de verhandeling over de liefde tot God in het voorwoord. Ik heb de mentaliteit van de mensen van deze eeuw voor ogen gehouden. En ik kon niet anders. Het is heel belangrijk rekening te houden met de tijd waarin men schrijft. Toen hij de lezer om welwillendheid vroeg, zei hij: als u vindt dat de stijl een beetje verschilt van die van de Philothea en beide erg verre afstaan van die van de kruisverdediging, bedenk dan dat men in 19 jaar veel dingen leert en vergeet, dat de taal van de oorlog anders is dan die van de vrede, en dat jonge beginners op de ene manier worden aangesproken, oude kameraden op een andere. Maar geconfronteerd met deze verandering, waar te beginnen? Niet ver van Gods eigen geschiedenis met de mens. Vandaar de uiteindelijke bedoeling van zijn verhandeling. In werkelijkheid heb ik slechts getracht met eenvoud en echtheid, zonder kunstgrepen en a fortiori zonder franje, de geschiedenis weer te geven van de geboorte, de groei, decadentie, werkingen, eigenschappen, voordelen en verheven kwaliteiten van de goddelijke liefde. Zo zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel van de vertaling van deze apostolische brief van Paus Franciscus, Totum Amoris Est. En gaan we eerst samen met hem het Angelus bidden. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder in deze apostolische brief. En in de boodschap die Paus Franciscus hiermee aan de kerk wil meegeven.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij momenteel een vertaling aan u brengen van de apostolische brief Totum Amoris Est. Alles gaat over de liefde, geschreven door Paus Franciscus en dat ter gelegenheid van de 400ste verjaardag van het overlijden van de grote heilige Franciscus van Sales. De Heilige Vader maakt de volgende bemerking. Ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van zijn dood vroeg ik me af wat de erfenis van Franciscus van Sales voor onze tijd is. En ik vond zijn buigzaamheid en visie verhelderend. Deels door Gods gave, deels door zijn persoonlijke aard en ook door zijn vasthoudend cultiveren van ervaring, had hij een helder inzicht in de veranderende tijden. Hij zelf zou nooit gedacht hebben dat hij zo'n gelegenheid voor de verkondiging van het evangelie zou herkennen. Het woord dat hij sinds zijn jeugd had liefgehad, was in staat zijn weg te vinden, nieuwe en onvoorspelbare horizonten te openen in een wereld die in volle verandering was. Dit is wat ons te wachten staat, als een essentiële taak ook voor onze overgang van tijdperk. Een niet zelfreferentiële kerk, vrij van alle wereldsheid, maar in staat de wereld te bewonen, het leven van mensen te delen, samen op weg te gaan, te luisteren en te verwelkomen. Dit is wat Franciscus van Sales met de hulp van de genade in zijn tijdperk heeft volbracht. Hij nodigt ons daarom uit om af te stappen van een overdreven preoccupatie met onszelf, met structuren, met een sociaal beeld en ons veeleer af te vragen wat de concrete behoeften en geestelijke verwachtingen van onze mensen zijn. Het is dus belangrijk, ook voor vandaag, om enkele van zijn cruciale keuzes te herlezen, om met evangelische wijsheid veranderingen te ondergaan. De eerste van deze keuzes was de gelukkige relatie tussen God en de mens te herlezen en opnieuw voor te stellen aan elke persoon in zijn of haar specifieke toestand. De uiteindelijke reden en het concrete doel van de verhandeling is immers juist om aan de tijdgenoten de fascinatie van Gods liefde te illustreren. Wat zijn, zo vraagt hij, de gewone koorden waardoor de goddelijke voorzienigheid ons hart tot zijn liefde wil trekken? Met een suggestieve aanzet uit de tekst van Hosea definieert hij deze gewone middelen als banden van menselijkheid of van naastenliefde en vriendschap. Het staat buiten kijf, zegt hij, dat wij niet tot God worden getrokken door ijzeren ketenen, zoals stieren en buffels, maar door uitnodigingen, verrukkelijke aantrekkingen en heilige ingevingen, die dan de banden van Adam en de mensheid zijn, dat wil zeggen, geschikt en passend voor het menselijk hart, waarvoor de vrijheid natuurlijk is. Het is door deze banden dat God zijn volk uit de slavernij bracht, hen leerde op weg gaan, hen bij de hand hield, zoals een vader of moeder doet met haar kind. Geen oplegging van buitenaf dus, geen despotisch, willekeurig geweld, geen geweld. Eerder de overtuigende vorm van een uitnodiging die de vrijheid van de mens intact laat. De genade, zo zegt hij verder, zeker denkend aan zoveel levensverhalen die hij onderweg is tegengekomen, heeft kracht, niet om te dwingen, maar om het hart te trekken. Zij bezit een heilig geweld, niet om onze vrijheid te schenden, maar om haar liefdevol te maken. Zij werkt krachtig, maar zo zacht dat onze wil niet verpletterd blijft onder zo'n krachtige werking. Zij duwt ons, maar verstikt onze vrijheid niet, zodat het voor ons mogelijk is tegenover al haar kracht, haar bewegingen toe te laten of te weerstaan, zoals wij het willen. Eerder had hij deze relatie geschetst in het merkwaardige voorbeeld van de apodos. Er zijn bepaalde vogels, Theodotion, die Aristoteles apodos noemt, omdat ze zulke korte pootjes en zulke zwakke voeten hebben dat ze die niet kunnen gebruiken, net alsof ze die niet zouden hebben. En als ze, bij toeval, op de grond tot rust komen, blijven ze daar staan zonder zelf weer op te kunnen vliegen, omdat ze nog het gebruik van hun poten, nog dat van hun voeten hebben. Geen middelen hebben om zich voor te stuwen en in de lucht te lanceren. Daarom blijven zij gehurkt op de grond liggen en sterven daar, tenzij de wind, die hun onvermogen vervangt, met vlagen op de grond hen opneemt en optilt, zoals hij dat met vele andere dingen doet. Als zij in dat geval met hun vleugels meegaan met de impuls en de eerste duw die de wind hun geeft, blijft diezelfde wind hen te hulp komen en duwt hen steeds hoger om hen te helpen en weer op te stijgen. Zo is het ook met de mens. Door God gemaakt om te vliegen en al zijn mogelijkheden te ontplooien in de roep tot liefde, loopt hij het risico onbekwaam te worden om op te stijgen als hij op de grond valt en er niet in toestemt zijn vleugels weer te openen voor de bries van de geest. Hier is dus de vorm waardoor Gods genade bestemd is voor de mensheid, die van de kostbare en zeer menselijke banden van Adam. Gods macht houdt nooit op absoluut in staat te zijn de vlucht te herstellen, en toch zorgt zijn zachtmoedigheid ervoor dat de vrijheid van instemming ermee niet wordt geschonden of nutteloos is. Het is aan de mens om op te staan of niet op te staan. Hoewel genade hem heeft geraakt in zijn ontwaking, wil zij niet dat de mens opstaat zonder zijn instemming. Zo trekt hij zijn slotbeschouwing. Theodotion, inspiraties, anticiperen op ons en maken zich voelbaar voordat we ons ervan bewust zijn. Maar nadat we ze gevoeld hebben, is het aan ons om ermee in te stemmen, door mee te gaan en hun impulsen te volgen, of om het er niet mee eens te zijn en ze af te wijzen. Ze maken zich in ons voelbaar, zonder ons, maar ze stemmen niet toe zonder ons. Daarom is het in de relatie met God altijd een ervaring van gratuïteit, die getuigt van de diepte van de liefde van de Vader. Deze genade maakt de mens echter nooit passief. Het leidt tot het inzicht dat men radicaal wordt voorafgegaan door Gods liefde en dat zijn eerste gave juist bestaat in het ontvangen van zichzelf uit zijn eigen liefde. Ieder heeft echter de plicht mee te werken aan zijn eigen vervulling, in vertrouwen zijn vleugels uitslaand naar de bries van God. En hier zien we een belangrijk aspect van onze menselijke roeping. De taak die God in het Genesis-verhaal aan Adam en Eva toevertrouwt, is vruchtbaar te zijn. De mensheid heeft de taak gekregen de schepping te veranderen, op te bouwen en te beheersen. Een positieve taak die inhoudt dat er vanuit en met de schepping wordt geschapen. De toekomst hangt dus niet af van een onzichtbaar mechanisme waarvan de mens een passieve toeschouwer is. Nee, wij zijn protagonisten. Wij zijn, het woord forcerend, scheppers. En dit is wat Franciscus van Sales goed begreep en probeerde over te brengen in zijn bediening van geestelijke begeleiding. Aldus Paus Franciscus. Voor vandaag beëindigen we de voorlezing van de vertaling van dit apostolisch schrijven van Paus Franciscus, Totum Amoris Est, alles gaat over de liefde, geschreven naar aanleiding van de 400ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Sales. Een volgende keer, in een volgende aflevering, gaan we daar zeker mee verder. Bedanken u van ganser harte voor het luisteren, en hopen dat je ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Van harte nog een zeer fijne dag gewenst.